In deze podcast hoor jij hoe je als werkgever ervoor kunt zorgen dat jouw medewerkers lekker in hun vel zitten. Ik ben Judith en ga voor je in gesprek met een aantal experts van ArborUnie. We laten alle relevante onderwerpen aan bod komen. Luister dus nu naar hun actuele voorbeelden en tips uit de praktijk. In deze aflevering ga ik in gesprek met Willem Goedhart. Hij is arbeids- en organisatieadviseur bij ArborUnie. En vanuit die rol geeft hij ook trainingen over gesprekstechnieken. Vandaag gaan we het dan ook hebben over hoe je als HR-professional of als leidinggevende lastige onderwerpen op de werkvloer bespreekbaar kunt maken. Nou, Willem, welkom in de studio.
Dankjewel.
Oké, lastige onderwerpen bespreekbaar maken. Over wat voor onderwerpen hebben we het dan eigenlijk?
Lastig. Ja, dat kan van alles zijn natuurlijk. En nu is het misschien wel mooi om specifiek te kijken naar levensloopaspecten. Mm-hmm. Dus dat kan gaan over mantelzorg leveren en daar disbalans van krijgen. Maar die is wel spannend, maar niet heel gevoelig. Maar het kan ook gaan over overgang of menstruatie. Ja, dat soort onderwerpen. Waarbij je toch een beetje een ongemakkelijk gevoel bij krijgt om het daarover te hebben.
Ja, maar ja, iedereen in die levensfase heeft ermee te maken.
Mm-hmm.
Maar waarom is levensloop? Ik bedoel, ja, is het lastig ook omdat zeg maar, je soms niet in dezelfde levensfase zit? Dat misschien het ongemakkelijke maakt? Of?
Nou, op sommige onderwerpen zit denk ik gewoon überhaupt wel een taboe. Wanneer het moeilijker wordt om je in te leven, bijvoorbeeld als 30-jarige leidinggevende het hebben over overgang, dan wordt die al ongemakkelijker. Of als een 60-jarige leidinggevende het hebben over de leefwereld van een mid-twintiger. Dus, nou, is misschien niet per se ingewikkeld omdat er een taboe op zit, maar misschien wel weer moeilijker om je in te leven.
Ja, ja. Ja. Dan kun je bij je niet voorstellen waarom die twintiger zoveel tijd en energie aan bijvoorbeeld aan festivals besteedt. Dat je denkt, joh, maar het werk is belangrijk bijvoorbeeld.
Precies, ja. Ja, en ik weet ook niet of dat per se een heel moeilijk of ongemakkelijk gesprek oplevert. Maar als we het hebben over een goed gesprek, ja, dan is het soms wel eens lastig om de diepte te bereiken, zeg maar. Omdat je niet weet wat er in een andere levensfase gebeurt.
Ja, ja. En waarom is het zo belangrijk, hè, dat je dat toch die onderwerp bespreekbaar maakt?
Nou, omdat het invloed heeft op het werk. Dus laten we bijvoorbeeld iemand die eind 50. Kinderen die nog net thuis, nog net niet thuis, nou, daar zijn misschien zorgen over en tegelijkertijd mantelzorg moet verlenen. Dat is wel een soort van dubbele belasting.
Ja.
En dat kan best wel goed zijn dat dan uitwerkt in vraagstukken ook op inzetbaarheid of presteren van een medewerker.
Ja, wat flexibeler misschien kunnen werken of...
Nou, dat is al een oplossing, maar dan gaat het eigenlijk meer over dat het dus invloed heeft. En wat kun je dan doen om die medewerker zo in ieder geval zo lekker mogelijk te laten werken?
Ja.
En dat zal iets vragen van jou als werkgever. Dus mm-hmm. Dan moet je van weten van oké, hoe gaat het nou met deze persoon? Wat zijn iemands uitdagingen? En dat vraagt iets van de medewerker. En zet hij zich ook voldoende in, maakt hij goede keuzes die ook in het belang zijn van jouw organisatie.
Oké, dat is toch belangrijk. Dat
is het nog een beetje te volgen?
Maar dat je ook wel dat je zegt van joh, het is niet alleen maar als werkgever dat je verantwoordelijk bent dat je werknemer lekker in vel zit, maar dat die werknemer daar zelf ook een rol in speelt, eigenlijk wat je zegt.
Ja, en de meeste werkgevers, eigenlijk alle werknemers weten dat ze natuurlijk zelf ook verantwoordelijk zijn. Alleen soms kom je best wel eens in een squeeze terecht. Laat ik mezelf nemen. Ik heb drie kleine kinderen. Ik heb drie kinderen en toen ze echt klein waren, toen was het best wel lastig om even alle ballen hoog te houden. Maar ja, ik wil nog van alles. Ik wil werken, ik wil presteren, ik wil goede vader zijn, ik wil een goede vriend voor mijn vrienden zijn. En ja, dan moest ik wel ergens keuzes maken om fris voor mijn werk te blijven.
Mm-hmm.
En daar kun je best wel in begeleiden als werkgever, bijvoorbeeld op bewustwording, hè, van joh, maar even serieus, wat doe je allemaal? En is het niet te veel? Moeten we niet eens kijken naar hoe je keuzes maakt?
Gewoon eigenlijk de werknemer laten nadenken.
Ja, dus dan mag je best wel in prikkelen, denk ik. Ja,
want dat is een leuk voorbeeld, hè, gaf je in het voorgesprek ook aan. Toen jij, voordat je vader werd überhaupt, Had je twee verschillende leidinggevenden?
Ja, ik had toevallig op dat moment, of ja, nou ja, niet helemaal toevallig natuurlijk, maar ik had twee parttime banen. Dus ik had dus ook twee leidinggevenden. En ik werd dus voor het eerst vader. Ik vertelde het bij allebei die leidinggevenden. Allebei mannen, by the way. Allebei met kinderen. Allebei betrokken vaders. En ze waren allebei super blij voor me, weet je wel. Ze echt, jeetje Willem, wat leuk voor je. En wat gaaf. En hoe is het met je vrouw, weet je wel. Dat is heel, heel aardig.
En betrokken.
Dus dat was heel fijn, die sociale steun. Maar een van die twee leidinggevenden, die bleef gewoon vragen, hoe is het met je vrouw? En de andere die begon op een gegeven moment, hey Willem, nou ga je vader worden. Vertel eens even, hoe gaat dat eruit zien? Hoe ga je dat verdelen met je vrouw thuis? En überhaupt, hoe zie je het vaderschap voor je? En wat gaat dat voor consequenties hebben voor het werk?
Okay.
En ik weet echt nog dat ik dacht van, we doen het er gewoon een kind bij, weet je wel. Dat is toch gewoon, dat gaat toch wel goed komen.
Je had er helemaal niet aan gedacht eigenlijk.
Nee, ik vond ook wel een soort raar dat hij erover begon, weet je wel. Bemoei je nou mee? Maar hij begon het dus nog wel een paar keer. Nee, sorry Willem, ik wil het hier echt wel even over hebben. Want ja, ik weet uit ervaring, het heeft echt wel impact, ook op werk. Moeten we iets veranderen of niet? En nou ja, de ene was dus super aardig. En ja, inderdaad, die vond ik op dat moment ook echt het aardigst. Want die was dus niet een soort van luis in de pels.
Ja.
Terwijl van die ander, daar kan ik nu à la minuut de naam nog van oplepelen. En die heeft me eigenlijk het meest geholpen bij wel, inderdaad, ja, shit. Misschien moet ik toch wel eens even wat niet gaan doen. Want een kind erbij, ja, eigenlijk had ik al een vol leven, weet je wel.
Ja, ja.
En dan komt er nog een soort van derde baan in dit geval bij.
Ja, hoe ga je dat passen? En waar zeg je dan nee en ja tegen? Ja, keuzes maken.
Ja. Dus die heeft me daarin geprikkeld. Dat was ook wel confronterend op een bepaalde... Want hij hield eigenlijk niet op. Maar hij heeft me ook verreweg het meeste geholpen van de twee.
Okay, dat is goed om je achterhoofd te houden. Dat je het uiteindelijk doet, zeg maar, om die werknemer verder te helpen.
En zeker achteraf heb ik dat heel gevoeld, ook juist als een soort van sociale steun. Ook van, dus hij heeft me echt geholpen om en er zat een belang voor de organisatie, maar ook een belang voor mij natuurlijk.
Ja.
Dus ja.
En in dit geval gaf je zelf natuurlijk de aanleiding van met het leuke nieuws te komen.
Uh-huh.
Maar stel dat je die werknemer dat niet zelf aangeeft, maar dat je als werkgever wel iets ziet van, nou, er is iets, ik weet niet helemaal wat, maar hoe ga je dat dan, hoe ga je gesprek aan?
Ja, nou dat is wel, laten we heel even, want je hebt eigenlijk verschillende gesprekken als leidinggevende. We hebben het heel veel, je moet het gesprek aangaan. Hè? Leidinggevende moeten altijd het gesprek aan. Ik denk, jeetje.
Dan word je al zenuwachtig.
Ja, precies.
Toch?
Shit, ik moet het, maar hoe dan? Weet je? En ik probeer het in mijn training in ieder geval te vertalen naar verschillende soorten gesprek. Je hebt nieuwsgierige gesprekken. En dat is ook eigenlijk de grote meerderheid van je gesprekken. Voer je een nieuwsgierig gesprek. Je wil weten, hoe is het met iemand? Wat beweegt iemand? Waar zitten haakjes om op termijn te interveneren als het nodig is? Dan heb je ook moedige gesprekken. Want bij een nieuwsgierig gesprek is het vooral nog aardig onderzoekend. En dan kan je letterlijk achteroverleunen en vragen stellen. Maar je hebt ook soms moedige gesprekken te voeren. En dat gaat over dat je al iets meer gaat sturen in een gesprek. Van, ik zie bepaalde dingen gebeuren. Wat ga je eraan doen om dat te veranderen? Dus eigenlijk het doel daarvan is iemand verantwoordelijkheid te laten nemen op een thema.
Okay.
En daarnaast heb je ook nog echt sturende gesprekken. Stel, laten we mezelf even als voorbeeld nemen. Eerst heb je uitgevraagd in een nieuwsgierig gesprek van, hoe ga je dat dan doen? En stel nou, ik kom altijd te laat op het werk omdat ik nog mijn kind moest wegbrengen. En er gaan allemaal dingen verkeerd. Dan zul je toch echt een keer eens even flink de kaders moeten neerzetten als leidinggevende. En dat noem je dan weer een sturend gesprek. Als het goed is, kom je daar helemaal niet. Maar ik zie wel dat we soms het moedige gesprek overslaan. Waardoor je dan in één keer van een heel nieuwsgierig gesprek, waarbij het gezellig is en aardig en daar maar in blijft, in één keer doorschiet van, maar nu ben ik er eigenlijk klaar mee als leidinggevende.
Ja, en dan heb je eigenlijk een stukje
gemist. Heb je een
stap
overgeslagen. Ja, en ik zie ook dat daar, dat het moedige gesprek is echt moeilijker dan gewoon nieuwsgierig zijn.
In wat voor voorbeelden zou je dan zo'n moedig gesprek gaan inzetten? Het kader van levenslopen en generatie.
Ja, ik denk dat je een moedig gesprek vindt plaats als er iets gebeurt op een vraagstuk ligt op het gebied van inzetbaarheid. Mm-hmm. Want daar ligt jouw interventieruimte als leidinggevende. Als je inzetbaarheid bijvoorbeeld minder ziet worden door iets.
Dus stel maar een moeilijk onderwerp menstruatie. Hè?
Ja.
Iemand is elke maand precies ongeveer 1 of 2 dagen ziek.
Ja, en die is dus super lastig. Ik voor deze podcast heb ik ook even een paar collega's gebeld. Ik denk, inderdaad, hoe moet je nou als leidinggevende een gesprek over menstruatie aan? Want je gaat moeilijk.
Zeker als man, hè? Dat is helemaal lastig.
Als man, ja. Weet ik veel hoe dat werkt.
Maar kun je dan gewoon zeggen van, ik zie dat je elke maand 2 dagen verzuimt. Moet je het eigenlijk gewoon heel neutraal insteken?
Ja, in zo'n geval zou ik, en dit is echt wel een lastig onderwerp ook, dan zou ik het zelf op de inzetbaarheid houden. Dus dan ga je inderdaad in gesprek. Goh, ik zie nu dat er 3 maanden op rij dat je 2 dagen ziek bent geweest. Hoe komt dit? Kun je me helpen met eens uitleggen waardoor dit ontstaat? En zijn er misschien dingen die jij anders kan doen, waardoor we volgende maand dat niet zo is? Jij zou misschien doorhebben dat aan de menstruatie kan liggen. Maar heel eerlijk, ik zit daar als man echt niet op te letten wanneer dat dan precies is. Ik ga echt die dagen niet tellen.
Nee,
en misschien
niet,
leg ik helemaal niet de link naar een cyclus, zeg maar.
Maar door zo'n vraag te stellen, kan iemand zelf al nadenken van, oh, wacht even, misschien moet ik wel iets gaan doen. En kun jij dan ook, als het medisch is, kun je dan ook verwijzen of zo? Is dat verstandig?
Nou, ik denk sowieso dat er een knip zit in jouw rol als leidinggevende. Als leidinggevende ga je over inzetbaarheid en je bent geen medicus. Dus ook over overgang of over burn-out of weet ik veel wat. Daar moet je niet. Je kan ideeën erover hebben, maar jij gaat over inzetbaarheid. En moet niet een soort van medicus worden. Dus als jij zegt, ergens daar moet je ook een knip zetten. Ik denk dat het ook helder is voor een medewerker. Goh, ik wil het met jou hebben over inzetbaarheid. Als er iets een bepaalde medische of gerelateerde klacht is, kan ik jou eens verwijzen of wil jij eens contact opnemen met de arbodienst bijvoorbeeld voor een arbo-omstandigheden spreekuur. Om daar eens over door te praten.
Ja.
En ik hoor mezelf deze formuleren en dan denk ik, ah ja, wacht even, hier maak ik al een foutje. Kan je misschien eens, ik hoor mezelf zeggen, kan je dat misschien eens uitzoeken? Maar dan laat je dus heel veel vrijheid voor iemand om te zeggen, ja, is goed.
En dan
gebeurt er niks.
Ja.
Dus en je wil eigenlijk dat diegene zegt, of dat diegene dat ook gaat doen.
Ja.
Dus in je vraagstelling kun je dat ook wel herformuleren. En ook hier zie je hoe moeilijk dat is. Want ik formuleer hem ook dus niet in één keer.
Terwijl je gewoon trainingen geeft daarop. Ja,
ja, maar dit is gewoon echt, echt moeilijke materie. We proberen het in een podcast, maar hier gaan trainingen die duren weken, weet je wel. En die moet je ervaring in opdoen.
Is het een moedig gesprek dat je het ook meer moet voorbereiden?
Ja, zeker. Ik vind dat je ook voor een nieuwsgierig gesprek moet je ook best wel goed voorbereiden. Alleen als je bepaalde ervaring opbouwt en je hebt een soort van basisvragen set van vragen die je kan stellen, mm-hmm. die kan je relatief eenvoudig. Dat oefen je ook vaker, want die gesprekken komen ook vaker voor. Hè? Maar ja, toch, zeker als het ongemakkelijke onderwerpen zijn, zou ik wel dat wel voorbereiden. Maar een moedig gesprek zou ik zeker voorbereiden. En ik geef bijvoorbeeld training over hoe voer je dan een gesprek. En dan huren we een acteur in, zodat je echt kan oefenen. En wat ik dan echt zeg tegen de bijvoorbeeld leidinggevende die gaan oefenen is, wat is je doel? Wat wil je bereiken in dit gesprek?
Yeah.
En schrijf dat gewoon letterlijk op een papiertje. Leg het voor je neus. Want dat is, daar wil je naartoe. En dan, ja, dan blijf je ook scherp op dat het niet weer alle kanten met opgaat. Nee, we willen echt dat deze medewerker verantwoordelijkheid neemt op die inzetbaarheid.
Okay.
Ja, als je dat voor je hebt liggen en daar goed over nagedacht hebt, dat ik merk dat heel veel hulp en steun geeft in zo'n gesprek.
Okay, dus soms is dat het belangrijkste, dat die medewerker verantwoordelijkheid neemt.
Mm-hmm.
Dan heb je daar ook nog een soort van techniek voor die je dan toepast, bijvoorbeeld?
Ja, ik noem het zelf altijd een jij-wij-ik-principe. En dat gaat eigenlijk over de formulering van je vragen. Mm-hmm. Dus het gaat eigenlijk over wat ga jij doen om? Dus vanuit je rol als leidinggevende. Dus je zegt tegen een medewerker, wat ga jij doen om? Dat is eigenlijk de startvraag in een moedig gesprek. Of nou, niet de startvraag, maar daar wil je antwoord op. Dan zou je pas kunnen zeggen, oké, en wat kunnen wij daaraan doen als organisatie? Bijvoorbeeld faciliterend of ondersteunend. Of, goh, moeten wij... ik ben zelf, toen ik had dat voorbeeld van mijn disbalans. Ik heb ook echt wel op een gegeven moment in disbalans gezeten met die drie kids en werken en slecht slapen. En mijn organisatie die heeft me toen geholpen door met een prestatiepsycholoog te praten. Die mij dan weer geholpen heeft om keuzes te leren maken.
Je kunt niet alles. Nee.
Nee, dat was me heel behulpzaam.
En sommige dingetjes op een 8. Ja.
Ja, want ik dacht, ja. Als mijn leidinggevende alleen maar had gevraagd, wat kan jij eraan doen? Ja, ik was al bezig met de zoektocht. Ik kwam er niet uit. Dus daar was even die wij nodig. Ja. Weet je wel? Oké, wat kunnen wij dan? Oh, en dan mag je best een paar ideeën aandragen als iemand er echt niet uitkomt. Of je geeft het wat meer tijd en zegt, nou, denk er nog eens over na. Over 2 weken hebben we het weer over.
Oh, dat ook kan goed. Ook nog. Dat je me even faseert, dat je niet in het gesprek, maar je einddoel wil hebben van nou die persoon die gaat... Nee, je moet een echt stappenplan eigenlijk.
Ja, soms heeft dingen hebben meer tijd nodig. En sommige vraagstukken zijn moeilijk. Als het zo makkelijk was, was het al wel opgelost. Weet je wel? Dus heeft het ook meer tijd nodig.
Ja.
Maar even terug naar het jij-wij-ik-principe. We hebben dus jij, wat ga jij doen? Wat kunnen wij doen? En dan pas... Wat kan ik voor jou doen?
Persoonlijk.
Als leidinggevende, ja. Want als je begint met ik, wat kan ik voor je doen? Zou ik werk bij je weghalen? Ja, dan krijg jij in één keer een hele waslijst aan to-do's. Ja. Terwijl in eerste instantie, je hebt het al te druk. Jij wil heel die to-do's niet. En die medewerker die leunt achter in zijn stoel. Je denkt, nou, het wordt opgelost. Ja. Maar het verandert geen gedrag bijvoorbeeld. Terwijl je daar naartoe wilt.
Dat is een goeie. Ja.
Is het nog een beetje te volgen of is het...
Nou, ik vind hem wel waardevol. Want heel vaak is het eerste wat je zegt, wat kan ik voor je doen?
Ja, dat klopt. Ja.
Toch? Dat is uit een of andere...
Liefde. Liefde. Juist. En we willen mensen heel graag helpen. Alleen de vraag is, en dat is een bijna filosofische vraag, help je door te helpen?
Dat is een mooie vraag.
Ja, en
door de juiste vragen te stellen.
Ja, of om iemand uit te dagen. En ik had het voorbeeld van die leidinggevende die mij dus ging bevragen. Die ging mij bevragen. Die ging niet tegen mij zeggen, goh, misschien kan je het zo doen of zo doen. Nee, hij stelde me vragen, dat prikkelde mij. Ik moest erover nadenken. Hij kwam er nog een keer op terug. Ja, en dat heeft mij dus geholpen om inzicht te krijgen en ook wel veranderingen door te voeren.
Ja. En als, zeg maar, even inzoomen op een onderwerp wat een generatiedingetje is.
Mm-hmm.
De zware dinsdag hoor je wel eens, hè, van generatie Z. Die hebben dan een festival gehad.
Mm-hmm.
Zijn ze maandag nog hartstikke fit. En op dinsdag dan is het echt een hele slechte dag. Dan is alles uitgewerkt. Maar dat is echt wel een dingetje. Dat is om die persoon aan het denken te zetten. Want het is een hele verandering in zijn leven eigenlijk. Dat die... Ja, dat combineren, dat is heel moeilijk als werkgever. Omdat die persoon moet ook willen. Die ziet misschien het probleem nog helemaal niet zo.
Nee, en dan moeten we eerst nog even terug naar die dinsdagdip. Want ik als 40-jarige weet niet hoe het leven van een mantelzorger eruit ziet. Ik denk dat er nu zeker mensen zitten te luisteren naar dinsdagdip. Of niet fit zijn voor een jongere op dinsdag. Hoezo dan, weet je wel?
Ja,
is op
maandag
goed,
toch normaal?
Ja, maandag. Wat is dan een dinsdagdip? Misschien is het goed als dat even uitleg. Zeker onder jongen wordt gewoon veel partydrugs gebruikt, onder andere. En dat is echt veel normaler dan je misschien zou denken. Waarbij de kater, zou ik maar zeggen, op dinsdag komt. Dus je gelukshormonen wordt op een feestje door bijvoorbeeld ecstasy leeg gepompt. En die is helemaal leeg op dinsdag. Dus dan voel je heel ongelukkig en niet lekker.
Ja.
Dus, dan moet je wel even weten, zou je dat kunnen signaleren?
Ik had het ook niet herkend, denk ik. Voordat ik dit van jou had gehoord.
Ja, ik denk dat het nog steeds moeilijk te herkennen is. Maar daar zitten dan wel weer patronen in. Dus enige verdieping in zo'n leefomstandigheden van jongeren in dit geval. Dat is op zich wel handig. Ja. Laat staan dat je dus ziet aan iemand dat die niet fris is op het werk. En daar mag je natuurlijk best wel wat van vinden.
Ja, dat kan echt diverse oorzaken hebben. Niet slapen, dat kun je met overgang te maken hebben. Ja. Mantelzorg, overwerk, kleine kinderen. Maar dus ook wel middelen die gebruikt worden. Alcohol, drugs.
Ja. In eerste instantie zul je dan met een nieuwsgierig gesprek beginnen. Hè?
Ja.
Dus je gaat, hoe is het met je? En vertel eens. En dan kom je op dat soort gesprekken. Je kan dan bijvoorbeeld ook wel eens beginnen over, en wat doe jij eraan om fris op je werk te verschijnen?
Ja.
Dus dan haal je een beetje daaruit, kun je vissen van, waar staat werk?
Mm-hmm.
En wat voor andere dingen zijn er ook energienemende of gevende zaken in het werk?
Ja. De energiebrengers en de energieslurpers, hoe noem je dat?
Ja.
Dat je dat een beetje in kaart brengt per...
Ja. Ja, en ik zie leidinggevenden daar op zich over het algemeen wel goed beeld van hebben. Als je gewoon goed met je medewerkers...
Oprecht interesse
hebt, dan weet je prima dat iemand mantelzorg levert. En dan weet je ook prima dat iemand enorm van hardcore houdt. En elk weekend naar hardcore festivals gaat.
Ja.
Dus dat inzicht weten de meeste leidinggevenden wel, denk ik. Alleen als je er last van krijgt... als werkgever, mm-hmm. dan zul je wel eens in gesprek moeten gaan ook weer over... maar waar zijn wij dan?
Ja.
En wat doe jij, in principe, wat doe jij dan om inzetbaar te blijven voor je werk?
Ja.
Dat is eigenlijk al een soort van basisvraag waar je heel veel kansen mee op kan.
Ja. Goeie, ja. Mooi houvast, denk ik. Dat je in ieder geval jij, wij, ik... Die grote goed vasthoudt.
Ja, ik merk dat leidinggevenden het fijn vinden om zich bewust te zijn van... ben ik nou nieuwsgierige gesprekken aan het voeren... of durf ik ook moedige gesprekken te voeren als het nodig is?
Ja.
Ik zie veel leidinggevenden heel erg in de nieuwsgierigheid blijven hangen... en het moedige niet aandurven. En wat ik in het begin al vertelde, het sturende dan ineens wel gaan doen. Want dan ben je er ineens klaar mee.
Belangrijk, ook aan te moedig te zijn eigenlijk.
Ja, die moedigheid, daar zit jouw leidinggevende rol. En het jij, weet ik, principe. Ik merk ook dat een frame is die makkelijk blijft hangen... en je ook heel bewust maakt van... hoe formuleer ik nou mijn vraag?
Dat is ook een belangrijke.
Ja.
Nou Willem, je hebt al heel veel verteld. Mooie voorbeelden gegeven. Mm-hmm. We zijn bijna bij het einde van ons gesprek. Heb je nog een paar praktische tips voor luisteraars... waar ze echt direct mee aan de slag kunnen... om lastige gesprekken te voeren.
Ja, zeker. Eerst even de tip. Schaam je vooral niet als je iets niet weet van een ander. Maar vraag er juist op door. Het is echt heel normaal niet alles te weten van alles. Hè? Nee.
Een hele levensloop van geen idee.
Ja. Precies.
En dan moet je het ook benoemen. Haal je dan ook gelijk een soort van...
Ja, dat kan. Ik denk dat het een mooie truc zou zijn. Dan zeg ik, help me even, want ik zit in een andere levensfase. Ik weet gewoon even niet hoe dit werkt. Vertel eens. Dat is denk ik een hele sterke. Als je ook gewoon je eigen onkunde even gewoon benoemt. Dat is niet erg. Dus daar hoef je echt niet voor te schamen. Ik vind, maak er echt wel een tip. Maak ook van een moedig gesprek, maar ook nieuwsgierig. Wel een officieel moment. Dus doe niet dingen in een keukentje ergens. Even in voorbij in een wandelgang. We gaan er gewoon echt even voor zitten.
Ja.
Zeker bij een moedig gesprek maak afspraken. Waar je later op terug kan komen.
Moet je die dan ook bevestigen? Is dat slim?
Nou, het opschrijven kan wel helpen. Dat ligt een beetje aan hoeveel je iemand ziet als hij bewegen. Volgens mij mag je ook wel uitgaan van vertrouwen in de ander. Dat,
afhankelijk van de persoon natuurlijk.
Ja, zeker. Als je weet van hoe dit is iemand die zegt elke keer weer van... ik weet van niks, dan zou ik het even opschrijven.
Ja.
Maar over het algemeen snappen mensen het wel, toch? Ja, en wat ik zelf al eens doe, om ook even te weten of je prettig in de wedstrijd zit, is om te kijken naar elkaars lichaamshouding. En over het algemeen, als we lekker erin zitten en je voelt op zich connectie, dan ga je op dezelfde manier zitten als degene tegenover je. Dus zoom eens uit, kijk eens naar de ander of jullie gespiegeld zitten, zo noem je het. Hè?
En
dus,
wie moet dan gaan spiegelen? Degene die... Wie spiegelt wie dan?
Wie spiegelt wie? Ja. Nou, als het goed is, is het gewoon een situatie. Dus je zoomt uit en kijkt, zitten wij hier goed? Zitten wij hier op dezelfde manier? Of
kun je ook als leidinggever dan zo hetzelfde gaan zitten als je werknemer? Werkt dat ook?
Ja, je moet wel echt een hele nieuwe podcast aan besteden.
Denk ik, dat zou een mooie techniek kunnen zijn. Dan denk ik, dan ga ik ook zo zitten. Ja. We hebben meer connectie.
Nou, dat is zeker een goeie. Ja, dus spiegelen, daar zit een truc in door op dezelfde manier te gaan zitten. Ja. En daarna bijvoorbeeld weer in een andere positie te gaan zitten. En dan zie je soms iemand meebewegen. Maar ik doe het best wel vaak om even te weten van oké, zitten we op relatieniveau oké.
Ja. Als iemand anders met haar arm over elkaar zit, is geen goed teken, toch?
Dan zit je op relatieniveau niet oké. Ook daar, en dat maakt hem dus ook zo complex. Mensen hoeven niet altijd gemakkelijk te zijn. Het ongemak... Het maakt ook dat iemand leert. Dus in de Stoïcijnse filosofie zit de ongemak, eigenlijk in het ongemak zit de groei. Dus iemand mag best wel even wiebelen, weet je wel. Vooral in dat moedige gesprek zou ik zeggen, als iemand een beetje gaat wiebelen, dan raak je iemand ook. Ja. En dan komt de beweging.
Mooi. In het ongemak zit de groei. Dat vond ik een hele mooie. Nou, volgens mij heb je veel benoemd. Ik wil jou hartelijk bedanken voor dit gesprek.
Geen dank.
Dit was weer een aflevering van de podcastserie Lekker in je vel. We hopen natuurlijk dat we je hebben kunnen inspireren om met leefstijl aan de slag te gaan. En wil je meer weten over hoe je mensen lekker in de vel laat zitten? Luister dan naar onze volgende aflevering in deze podcastserie Lekker in je vel.